Liefde gemeente, laten we deze dienst aanvangen door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Wat er verder volgt uit Psalm 122 vers 1. De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Arno Hofland en Rosanne van Beest. Hun huwelijk zal vrijdag 25 juni worden bevestigd door professor Dr. A. Baars in onze kerk. Deze dienst begint om 2:30. Volgende week zondag zal dominee A. van Heteren voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. 121, het eerste vers. Lezing voor deze morgen is uit het boek Numeri en daarvan het tiende, het derde hoofdstuk, allereerst vers 40 tot en met vers 51 en vervolgens Numeri 10 vers 1 tot en met 10. Numeri 3 vers 40 tot en met 51 en Numeri 10 vers 1 tot en met 10 worden nu genoemd als de schriftlezing, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heere zeide tot Mozes: tel alle eerstgeborenen, wat mannelijk is onder de kinderen Israëls, van een maand oud en daarboven, en neem het getal hunner namen op. En gij zult voor mij de Levieten nemen, ik ben de Heere, in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls, en de beesten der Levieten in de plaats van alle eerstgeborenen onder de beesten der kinderen Israëls. Mozes dan telde, gelijk als de Heere hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls, en alle eerstgeborenen die mannelijk waren, in het getal der namen van een maand oud en daarboven. Naar hun getelden waren 22.273. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: neem de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls, en de beesten der Levieten in plaats van hun beesten, want de Levieten zullen mijne zijn, ik ben de Heere. Aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten boven de Levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls, gij zult voor elk hoofd 5 sikkels nemen. Naar de sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen. Die sikkel is 20 gera. En gij zult dat geld aan Aaron en zijn zonen geven. Het geld der gelosten die onder hen overschieten. Toen nam Mozes dat losgeld van degenen die overschoten boven de gelosten door de Levieten. Van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls nam hij dat geld, 1365 sikkelen, naar de sikkel des heiligdoms. En Mozes gaf dat geld der gelosten aan Aaron en zijn zonen naar het bevel des Heren, gelijk als de Heere Mozes geboden had. En dan gaan we verder in hoofdstuk 10, vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten, van dichtwerk zult gij ze maken, en zij zullen u tot een samenroeping der vergadering en tot de optocht der legers. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u nader vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël. Als gij met een gebroken klank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken klank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen, en zij zullen ulieden tot een eeuwige inzetting bij hun geslachten zijn. En wanneer gijlieden in hun land, uw land ten strijde zult uittrekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht des Heren, uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers, en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere, uw God.
Met Gods hulp willen wij in deze dienst gaan luisteren naar nummer 10, vers 2a, 3 en 9. Nummer 10, vers 2a, 3 en 9, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Maakt u twee zilveren trompetten. En dan vers 3. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. En vers 9. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde trekken zult tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Tot zover de tekstwoorden. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan Nora Trouwborst, die nog in het Icasia ziekenhuis verblijft. Dankzegging willen we doen met en voor familie Kraaienveld-Steehouwer, die met hun kinderen mochten gedenken dat de Heer hen 25 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En familie van de Plicht Terlouw, die verblijd werd met de geboorte van een zoon en broertje. En we willen ook denken aan degene die in de achterliggende week te horen kregen dat ze geslaagd mochten zijn. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, als u ons op deze dag, die naar uw naam genoemd en aan uw dienst gewijd is, onder uw woord brengt, een aantal van ons in dit kerkgebouw en verschillenden, meerdere van de gemeente die nog thuis moeten meeluisteren, dan past het ons om ons allereerst diep voor u te verootmoedigen. Want Heere, wie van ons heeft het verdiend dat hij of zij door u gespaard werd in de achterliggende dagen, en dat we van u niet alleen het leven ontvangen, maar dat we ook mogen ontvangen de gelegenheid om naar uw woord te luisteren. U hebt ons nog gegeven waar niemand van ons recht op heeft. En u geeft het dat we vanmorgen in een bijzondere dienst bijeen zijn, een veertiental jonge mensen van de gemeente hoop belijdenis af te leggen. En ook dat is iets om uw grote naam ootmoedig voor te erkennen. U hebt hen tot hiertoe gebracht. En u weet, Heere, hoe ze vanmorgen hier onder ons zijn. Zou het mogen zijn, en niet alleen in hun hart, maar in ons aller hart, wat we gezongen hebben met de woorden van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Heere, u kent degene onder onze jonge mensen, u kent degene onder onze ouderen, hier in de kerk en thuis, bij wie dat in het hart leeft. En zou u dan deze morgen uw hulp willen geven? We dragen de jonge mensen die belijdenis hopen te doen hartelijk aan u op. Heer, u weet wat voor spanning er kan zijn bij hen in dit gewichtige moment. En wilt u geven dat die spanning zover ze zou kunnen hinderen bij het luisteren naar uw woord, mag worden weggenomen. Heer, zou u door uw woord en geest willen spreken tot hun jonge harten. Gedenk ze. Mogen uw naam wel eerbiedig herkennen dat u het ook Renate geeft, dat ze hier vanmorgen mag zijn. Ze is in het ziekenhuis geweest. Het is moeilijk geweest en de klachten zijn nog niet over. Maar Heere, u hebt haar tot hiertoe willen helpen. En laat het in haar hart ook mogen leven. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere willen helpen. Wij allen hebben die hulp nodig, Heer, en daar bidden we u om. We denken ook aan degene uit de groep die nog geen belijdenis kon doen deze zondag. Heere, gedenk ook in die omstandigheden, als we dat toch nog een jaar willen uitstellen, als we van mening zijn dat dat beter is, Heere, wil u ook dan aan hem gedenken. We bidden u, Heere, voor andere jonge mensen in het midden van de gemeente die, hier onder ons zijn, zou u, zover ze nog geen belijdenis hebben gedaan, ook een appel willen laten uitgaan op hun harten. Dat ze mogen worden doordrongen van de noodzaak om zich te verbinden aan de middelen, zich te verbinden aan de dienst van u. En Heere, zou u het willen geven dat het in ons alle leven een zaak van het hart zou mogen zijn of zou mogen worden. Want dat is boven alles nodig. Een uiterlijke belijdenis is iets om dankbaar voor te zijn, maar u vraagt naar het hart. En Heere, schenk ons toch wat nodig is, dat de belijdenis niet eenmaal tegen ons getuigen zal. En dat we, Heere, wel ja hebben gezegd, maar dat we ons leven lang daar toch een ander antwoord op hebben laten volgen. Och Heere, maak het ons ook maar tot schuld als dat tot nog toe zo is. Wat hebben ook uw kinderen reden om zich te verootmoedigen als ze denken aan wie ze geweest zijn tegenover u. Heere, wat hebben ze u toch vergeten, dagen zonder getal. En wat blijft dan toch het wonder dat u nog met zulke te maken wil hebben. Zou u het vanmorgen ook te midden van alle strijd en vragen nog willen betonen. Heere, we denken aan de ouders, de grootouders die getuigen mogen zijn van deze plechtige gebeurtenis. Laat er in hun hart ook veel gebed zijn voor hun kinderen en kleinkinderen. We denken ook, Heere, aan hen die hier zitten met een stil verdriet in het hart. U weet daar ook van, Heere, als we als vader en als moeder zo gebeden hebben of u het geven wilde dat onze kinderen bij uw dienst mochten blijven. Dat ze ook dat ja-woord mochten uitspreken, maar dat het niet gebeurd is. En dat het misschien wel zo is dat ze bij uw dienst vandaan gegaan zijn. Och Heere, zou u willen terugbrengen. U voor wie niets te wonderlijk is. We zullen het vanmorgen ook nog wel horen in een van de belijdenisteksten. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En o God, laat het mogen zijn dat hier in Barendrecht een vader en moeder op de knieën mogen komen met dat woord om te smeken voor hun kind en voor hunzelf. Ook voor de kleinkinderen als daar zorgen over kunnen zijn. U weet ook van de lege plaatsen, Heere. Er zijn er ook in deze grote gemeente die een kind moesten verliezen. Heere, wil u vertroosten. Wil u kracht en sterkte geven. We dragen zo een ieder aan u op. En dan denken we ook aan de namen die genoemd werden. We denken aan de kleine Nora Trouwborst die nog in het ziekenhuis is. Wil u, Heere, over haar jonge leven waken. Het was een schrik ongetwijfeld voor de ouders. Toen hun kindje naar het ziekenhuis moest. Eerst elders, inmiddels weer terug in het Icazia ziekenhuis, dichterbij Barendrecht. Maar Heere, wil u uw bewarende handen over dat jonge leven uitstrekken. En wil u Maurits en Joanne gedenken. En wil u ze geven wat nodig is. En dat ze hun zorgen bij de vooruur op u de Heere mogen werpen, Heere. En dat ze kracht en sterkte van u mogen ontvangen. We denken ook aan de grootouders, aan de lege plaats die er is. Aan de andere familieleden, gedenk ze allen naar de trouw van uw genade. We bidden u, Heere, voor andere zieken in het midden van de gemeente. U kent ze. Degene die met lichamelijke moeite en zorgen te maken hebben. Soms al zo lang pijn, afbraak van het lichaam. Onzekerheid vanwege onderzoeken waarvan de uitslag nog niet bekend is. Heere, laat het toch aan u mogen verbinden of tot u mogen uitdrijven. En geef ons toch dat het waar mag worden in ons leven. Dat we in de nood aan u verbonden in u ons hoog vertrek mogen vinden of mogen hebben gevonden. Dat zou toch, Heer, het allergrootste zijn. Als we te midden van alle tijdelijke zorgen die ons zo drukken kunnen. In die grote, in die hemelse schuilplaats. Een schuilplaats mogen zoeken. Voor tijd en voor eeuwigheid. Heren, wij denken aan de rouwdragenden. aan de weduwen en de weduwnaren, degene die een kind, een kleinkind, een broer of een zus, een vader of een moeder moesten verliezen. Wil u ze vertroosten en gedenken. Wees, Heere, ook met degene die reden tot dankbaarheid hebben. En we dragen aan u op, familie Kraaienveld Steehouwer. Ze mochten gedenken dat u ze 25 jaar hebt willen sparen en dragen. En als ze, Heere, door u eerlijk worden gemaakt, dan zullen ze toch als ieder echtpaar dat gegeven wordt moeten erkennen. Dat er niets van hen bij was dat verdiende. U hebt het gegeven. En Heere, zou u dan ook voor de toekomst nabij en goed willen zijn. We dragen dit echtpaar aan u op met hun kinderen en we bidden. Breid u uw handen genadiglijk over hen uit. En maakt u alles wel voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, gedenk anderen. Gedenk en mogen we u ook daarom bidden. Ook degene die grote spanning kennen in het huwelijk. Dat kan op andere plaatsen het geval zijn in deze grote gemeente. En het kan dat we met de scherven van een gebroken huwelijk in de handen staan. Nooit op gerekend en toch gebeurt. Heere, wil u ook in die omstandigheden vertroosten en geven wat nodig is. We willen aan u opdragen, Heere, familie van de plicht der Lau, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en van een broertje. U hebt ook dat gegeven. Kinderzegen in het midden van de gemeente. Heere, geeft u de moeder nieuwe krachten. Geeft u de ouders wat nodig is in de opvoeding van hun kinderen. En dat ze boven alles zorg mogen dragen voor de ziel van hun kleine kindje. En Heere, dat er door de genade en door het wonder van wedergeboorte een jongen, een man mag worden die u de Heere mag kennen en vrezen. Wil u het uit genade schenken. We bidden u voor de jonge mensen die in de achterliggende week te horen kregen dat ze geslaagd werden. Niet iedereen hoorde dat al in de voorliggende week, maar sommigen in de achterliggende dagen. En we zeggen uw naam dank met hen en laat het in hun hart maar mogen leven dat u hen de krachten en de sterkte gaf. En dat ze, Heer, in hun jonge leven u mogen zoeken. Dat ze bewaard mogen worden om op te gaan in de dingen van het tijdelijke. Dat ze er bewaard voor mogen worden om in ondankbaarheid ten opzichte van u hun weg te gaan. Heere, laat ze dat maar zien als het zo zou zijn. Dat is ook een zegen als we een blik krijgen te slaan in ons zo ondankbare hart. Als u ons eraan gaat ontdekken hoe ondankbaar wij zijn in onszelf. Maar we dragen ook aan u op degene die teleurgesteld werden. Misschien zijn ze er ook wel. Het midden van de gemeente die gebeden hebben of ze slagen mochten. Ze kregen een teleurstellend bericht. En wat kan het dan alles stormen in een jong leven. Heere, wil u ook in die omstandigheden helpen. En wil u geven dat het ook tot u mag uitdrijven om het gebed om hulp. Zo bidden we om wat nodig is, Heere. We hebben u veel te vragen. Wil u de prediking van deze morgen nog gebruiken tot bekering van hen die onbekeerd zijn, tot moedgeving van moedelozen, tot vrijmoedigheid van degenen die van verre staan. Heere, tot onderwijs van uw volk en kinderen. Gedenk en ieder, help ook bij het thuis luisteren, geef eerbied in de gezinnen en wilt u ook zijn met de organist. Heere, we mogen uw naam ook nog erkennen, mag dat ook nog in dit ogenblik toch voor uw aangezicht uitgesproken worden, dat u de gemeente hebt willen gedenken. Door opnieuw het hart van een dienaar des woords over te buigen naar deze grote gemeente. O Heere, wat ben u nog goed geweest, volbarend recht, dat u weer een dienaar zenden wilt. En wat u in het verleden hebt gedaan, dat u zo'n dienaar wilde gebruiken tot bekering en tot zaligheid, wil u het ook nu doen, Heere. En wil u geven dat er in de harten van jongeren en ouderen het gebed mag zijn, Heere, wilt u hem gebruiken voor mij. En dat tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel, om Christus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers willen we gaan zingen. 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. En wat er verder volgt, 89:7. Liefde gemeente, wanneer wij vandaag de dag een bezoek zouden brengen aan de grote stad van Rome, dan vinden we daar allerlei dingen die nog herinneren aan het roemrijke verleden van die stad. Maar te midden van alles wat er in die stad te zien is, is daar ook iets wat u en ik, denk ik, met meer dan gemiddelde belangstelling zouden bekijken. En dat is de overwinningsboog. De triomfboog van de veldheer Titus. Kinderen, als een keizer een grote overwinning had behaald in het Romeinse Rijk, dan liet zo'n keizer een overwinningsboog plaatsen, waar hij dan als de trotse overwinnaar onderdoor reed. En op die overwinningsboog was dan in het steen of in marmer uitgehouwen iets van zijn overwinningen, van de strijd die daaraan vooraf ging. En op die bewuste overwinningsboog kunt u zien de verwoesting van de stad Jeruzalem. U weet, in het jaar 70 na Christus heeft de veldheer Titus Jeruzalem in puin gelegd, de tempel verwoest. En dan ziet u daar afgebeeld hoe de Romeinse soldaten als overwinnaars allerlei heilige voorwerpen uit de tempel wegdragen. En een aantal van die voorwerpen is voor ons te herkennen. De zevenarmige gouden kandelaar en de tafel der toonbroden. Maar ook lange, dunne buizen die aan het uiteinde eindigen in de vorm van een soort klok. Wat zijn dat? Dat zijn de zilveren trompetten, waar het in onze tekst over gaat. Die zijn ook door de Heere gegeven in zijn dienst. En bij de boodschap van die zilveren trompetten willen we in jullie belijdenisdienst deze morgen met Gods hulp stilstaan. Want daar ligt een boodschap in voor onze jonge mensen, maar ook voor ons allen. En de Heere geven dat die boodschap niet alleen ons oor, maar door zijn genade en door het werk van zijn geest boven alles ons hart mag bereiken. We schrijven bij onze tekstwoorden van deze morgen de boodschap van de zilveren trompetten in een belijdenisdienst. De boodschap van de zilveren trompetten in een belijdenisdienst. We letten er allereerst op wat ze zeggen over Gods hand. In de tweede plaats Gods woord. En de derde plaats Gods hart. De boodschap van de zilveren trompetten in een belijdenisdienst. Allereerst wat die trompetten zeggen over Gods hand. En dan zullen we er vooral op letten waarvan deze trompetten precies gemaakt zijn. In de tweede plaats wat ze zeggen over Gods woord. Want de Heere geeft die zilveren trompetten heel bijzonder om het volk samen te roepen onder zijn woord. En dan loopt er ook een lijn naar het doen van belijdenis. En tenslotte wat ze zeggen over Gods hart. Vers 9. Wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht des Heren uw Gods. Daar laat de Heere iets zien van wat er is in zijn hart. Als wij gemeente nummer 10 hebben opgeslagen deze morgen, dan treffen we het volk van Israël aan in de woestijn, aan de voet van de Sinaï. De kinderen weten wel dat het volk van Israël daar verschillende dingen heeft meegemaakt. De Heere heeft vanaf de Sinaï zijn wet gegeven, onder de tekenen van zijn majesteit en van zijn heiligheid. Terwijl de berg beefde, terwijl de donder weer klonk, de Heere gaf zijn geboden. De Heere heeft opdracht gegeven om een heiligdom te laten maken, de tabernakel. De Heere heeft een verbond gesloten met het volk. Maar na al die gebeurtenissen waaraan we nog kunnen toevoegen de zonde met het gouden kalf en waarin iets van de afgoderij en de zondigheid en de ondankbaarheid van het volk bleek, na al die gebeurtenissen moet het volk weer gaan verder trekken. En voordat dat gebeurt, voordat dat volk de reis verder gaat ondernemen, geeft de Heere een opdracht die we lezen in ons teksthoofdstuk. Vers 10, of hoofdstuk 10, het eerste vers. Verder sprak de Heere tot Mozes. Dat is al even iets om bij stil te staan. Dat de Heere tot Mozes spreekt. En dat de Heere deze opdracht geeft. Als wij straks zullen horen waar die zilveren trompetten voor bedoeld zijn, en laat ik dat nu heel kort aanduiden. De Heere geeft ze heel bijzonder om twee redenen. Allereerst, zodat door die trompetten het volk geroepen wordt onder het woord van God, dat is het eerste. En in de tweede plaats, zodat het volk vanuit de nood gaat roepen tot God, dat is het tweede. Dus het gaat eigenlijk over het woord en over het gebed. Maar als de Heere die zilveren trompetten geeft met deze bedoeling, dan komt dat dus bij hem vandaan. Dan is het, en daar moeten we straks nog maar eens aan terugdenken, dan is het dus de Heere die het volk bijeen wil brengen onder zijn woord. En die wil dat zondige mensen dat woord horen. Toen en nu. Dat wij hier onder het woord zijn, gemeente, en dat een aantal gemeenteleden thuis meeluistert. Dat is ten diepste niet omdat u en ik naar de kerk gekomen zijn. Dat is ten diepste niet omdat de kerkenraad van Barendrecht een dienst heeft belegd. Maar dat is ten diepste omdat God nog met zijn woord wil komen tot mensenkinderen. En ik ga even in gedachten naast u zitten tot mensenkinderen die dat niet verdienen. En als de Heer het gebed geeft, zoals we straks nog zullen horen, de zilveren trompetten van het gebed, en mensenkinderen vanuit de nood de Heer mogen aanroepen om alles wat ze nodig hebben, in tijdelijk opzicht, maar boven alles in geestelijk opzicht, dan is dat een gave van de Heer en dan geeft de Heer dat nog. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Dus dat moet Mozes doen. Zelf misschien, of hij heeft opdracht gegeven aan Bezaliel en Aholiab, die de heilige voorwerpen voor de tabernakel ook voor een deel hebben gemaakt. Maar in elk geval, er moeten 2 zilveren trompetten worden vervaardigd. Waar zijn die zilveren trompetten eigenlijk van gemaakt? Dat is iets om een ogenblik bij stil te staan, want daar ligt ook een les in, ook voor u en voor mij vanmorgen. Wij weten dat Israël, en daar moeten we eigenlijk in gedachten even naar terug, wij weten dat Israël lange tijd verdrukt is geweest in Egypte. En toen is de Heere gekomen met de plagen over Egypteland. 9 hele erge plagen. En toen kwam de 10e en die was het allerergste. De kinderen weten dat wel. Toen moesten de eerstgeborenen van Egypteland sterven. Van de mensen en van het vee. Als die eerstgeborenen moeten sterven, en ik roep het even in uw herinnering terug, want ik heb het u wel eens eerder gezegd, dan is dat als het ware zo dat de Heere zegt: heel dat volk heeft de dood verdiend. Heel dat volk heeft zich het oordeel van God waardig gemaakt. De eerstgeborenen waren de vertegenwoordigers van heel het volk. En toen heeft de Heere, en dat is belangrijk vanmorgen, toen heeft de Heere onderscheid gemaakt waar het niet was. Want toen heeft hij de eerstgeborenen van Israël gespaard. Die waren niet beter. Die hadden ook gezondigd. Die hadden het wel moeilijk in Egypte. Die hebben wel gezucht onder de slavendienst. Die hebben wel geroepen en die hebben wel gekermd tot de Heere, zoals er in Gods woord staat. Maar die hadden ook gezondigd. Die hadden het niet verdiend om te blijven leven. En toch laat de Heere hen leven. En wat is de reden nu? Hoe kan de Heere dat nu doen? Dat kan de Heere doen doordat hij in plaats van die eerstgeborene van Israël een lam laat sterven. Er moet bloed vloeien in plaats van de eerstgeborene van Israël. En als de Israëlieten schuilen achter het bloed van het lam, dan zijn ze veilig. Dan komt de Heere daar later in de woestijn op terug. En ook dat hebben we een van de vorige keren hier nog wel een keer gehoord. Dan gaat de Heere de eerstgeborenen van Israël opnieuw opeisen. Dan zegt hij het als het ware daar in de woestijn: nu heb ik die eerstgeborenen van Israël wel gespaard. Nu heb ik ze wel afgezonderd. En dan trek ik de lijn maar meteen even door naar onze jonge mensen die belijdenis hopen te doen. Want in die belijdenis ligt ook iets van afzondering. De Heere zondert ons af. Van de wereld. Dat deed hij al door de doop. Maar in zekere zin zouden we kunnen zeggen dat belijdenis doen ook is de verantwoordelijkheid van de ouders die ze ten aanzien van jullie hebben uitgesproken toen ze jullie ten doop hielden overnemen. Dan nemen we die verantwoordelijkheid ook over en dan wordt nog eens een keer duidelijk: de Heere zondert ons af. En wat zegt de Heere dan tegen dat volk van Israël dat daar afgezonderd in de woestijn is? Dat hij er recht op heeft dat ze hem alle dagen van hun leven heel bijzonder dienen. Maar dat zegt de Heere vanmorgen ook tegen ons. Dat zegt hij tegen jullie als nieuw belijdende leden als de Heer het geeft. Dat zegt hij tegen onze belijdende leden en dat zegt hij eigenlijk ook al tegen de doopleden. Ik heb er recht op dat u mij al de dagen van uw leven zult dienen. Niet alleen aan de buitenkant van ons leven. Niet alleen in de vormen van ons leven, dat is goed en dat is nodig. Maar boven alles, want met minder neemt de Heere geen genoegen, boven alles. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Keren terug naar dat volk in de woestijn, de Heere zegt, en nu heb ik er recht op dat u alle dagen in mijn bijzondere dienst staat. En dan worden alle eerstgeborenen van Israël van een maand en ouder en van een maand oud en daarboven, die worden geteld. En dat zijn er dan, we hebben dat gelezen in nummer 3, dat zijn er dan 22.273. 22.273. En dan geeft de Heere opnieuw in plaats van die eerstgeborenen andere mensen die heel bijzonder in de dienst van de Heere gesteld worden. En dat zijn de levieten. Die worden ook geteld. En dat zijn de 22.000. Dus dan zit er nog een klein verschil. En dat kleine verschil, dat is, de kinderen die een beetje kunnen rekenen, die weten het. Dat is dan nog 273. En die 273... die moesten een klein geldbedrag betalen. En met dat geldbedrag werd eigenlijk het losgeld voor hen gegeven. Ze moesten 5 zilveren sikkels betalen. Zilveren sikkels. En dan zijn we weer terug bij onze tekst van vanmorgen. Waar werden die zilveren trompetten van gemaakt? Van het zilver dat betaald werd voor die 273 Israëlieten die nog gelost moesten worden. We hebben in gedachten, gemeente, als het ware een paar stappen gemaakt. En ik probeer de grote lijn even voor u samen te vatten. Begrijpt u waar dat zilver van de trompetten naar terug verwijst? Dat wijst terug naar dat wonderlijke onderscheid dat de Heere maakte tussen Egypte en Israël. De Heere die onderscheid maakte waar het niet was. Die een volk afzonderde en de eerstgeborene van Egypte liet sterven, maar de eerstgeborene van Israël in leven liet, omdat hij iets in hun plaats gaf. Een lam, levieten en het losgeld van 5 zilverstukken. En kijk, als nu de zilveren trompetten klonken over het legerkamp van Israël, als de priesters daar stonden met die lange zilveren trompetten in hun handen en de zon scheen daarop en die trompetten die glansden in het zonlicht en de Israëlieten hoorden de zilveren klank van de trompetten, dan waren er natuurlijk een hele hoop onder dat volk van Israël, erg genoeg, maar er waren er een hele hoop en die zeiden, ja, de zilveren trompetten klinken weer. We moeten weer naar de tabernakel toe, naar de poort van de tabernakel toe. Net zo goed als dat er vanmorgen ook wel mensen kunnen zijn geweest. Hier in Barendrecht en omgeving. Die zeiden, ja, het is weer kerk. En we kunnen weer een keertje naar de kerk. En... Maar er zijn er ook geweest. Die hebben er iets van verstaan. God geeft ons wat we niet verdienen. Naar recht hadden we moeten sterven, maar God heeft ons nog gespaard en de Heere wil ons nog onder zijn woord brengen en aan dat woord verbinden. En ik hoop, jonge mensen, dat dat ook zo mag zijn in jullie hart. Als je belijdenis doet op deze zondag, dat dat er mag zijn, iets van het besef, Heere, wie ben ik nu, dat ik belijdenis doen mag? Wat is uw leiding in mijn leven wonderlijk geweest, dat u me van jongs af aan, ik denk, als ik zo rondkijk, geldt het voor jullie allemaal zo, ik weet, dat jullie allemaal van jongs af aan onder dat woord zijn gebracht. Toen je er niet naar vroeg, toen je er niet eens naar kon vragen, maar onder dat woord gebracht. Wonder van de Heere. De Heere maakt onderscheid waar het niet is. Gemeente, hoe is dat nu bij u? Ik weet het wel, wij kunnen het zo gewoon vinden. Ik ook hoor. Er kunnen echt zondagen voorbij gaan. Dan kun je het zo gewoon vinden dat er weer kerk is. Die hele coronapandemie heeft er misschien wel iets aan bijgedragen dat we het niet meer helemaal gewoon vinden. Maar is er nou ook wel eens iets in ons hart? Mag er nu wel eens iets zijn van verwondering, Heere, dat u nog met zo'n mens als ik te maken wil hebben. Dat u uw woord nog wil laten klinken. Dat u me nog gespaard hebt en dat u nog met uw woord wil komen tot mij. Dat zijn niet de slechtste ogenblikken. Als je zo een keer naar de kerk mag of... Ouderen onder ons, als u niet meer naar de kerk kan, als u zo mag meeluisteren. Is er wel eens behoefte? Is er wel eens verlangen? Ik preekte in de achterliggende week in een heel klein kerkje in Delft. En daar werd verteld vanuit de geschiedenis van die gemeente in Delft. Daar was in het winterseizoen iedere woensdag bijbellezing. En dat behandelde, ik geloof dat het wijle dominee van Minne was, die dan het leven van David behandelde, week in week uit, jaar in jaar uit, want er is veel over te zeggen. En dan waren er leden in die gemeente, niet allemaal natuurlijk, maar er waren leden en die gingen 's woensdagsavonds huilend naar huis, want het was pas zondag weer kerk. Woensdagavond huilend naar huis, zondag pas weer. Hoe is het met ons? We hebben allereerst gelet op wat de zilveren trompetten zeggen over Gods hand. Want die hand heeft ons leven zo geleid dat wij onder dat woord gebracht werden. Maar wat voor woord is dat dan? En dat is het tweede wat we willen overdenken. Wat die zilveren trompetten leren over het woord van God. Tweede gedachte en we lezen in verband ermee vers 3. Als zij, dat zijn de priesters, met dezelfde, met die trompetten blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Dus we proberen het ons maar voor te stellen. Daar staan die priesters met die zilveren trompetten in de hand. Ze blazen erop. De klank van die zilveren trompetten gaat over heel het legerkamp, het tentenkamp van Israël in de woestijn. De mensen komen uit hun tenten, de mannen, de vrouwen, de kinderen, de jonge mensen. En ze verzamelen zich, hoe staat het er in vers 3... Als een vergadering, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden. En dat woord vergadering en vergaderen wijst heel bijzonder op het feit dat ze gaan luisteren naar het woord van God. Dat woord van God dat tijdens de woestijnreis door Mozes gesproken werd. Mozes hoorde het van de Heere, Mozes kreeg het van de Heere en Mozes moest het aan het volk doorgeven. De Heere wilde spreken tot dat volk. En als wij de geschiedenis van de woestijnreis even in onze herinnering terugbrengen, dan weten we wat voor een wonder dat was. Want wat waren de Israëlieten op de woestijnreis? Vaak opstandelingen. Mensen die het, en noem ik misschien vanmorgen dan uw naam, mensen die het niet eens waren met God, met Gods weg, met Gods leiding in hun leven. Mensen die met gebalde vuisten naar de hemel stonden soms. Mensen die in hun hart en soms ook met hun mond murmureerden. En tot zulke mensen wilde de Heere nog spreken. Als die zilveren trompetten klonken, en ik trek de lijn maar door, als er in het kerkblad van Barendrecht staat, aanstaande zondag om 10:00 en om 17:00 dienst. Als er staat dat de diensten des woords weer belegd worden, als de klokken geluid worden, dan wil de Heere nog spreken tot mensen die het niet verdienen. En dan gaan we even in gedachten mee met die Israëlieten. Want wat was het nu voor woord wat ze dan hoorden? Dat was natuurlijk een heel verschillend woord. Mozes moest nu eens dit zeggen van de Heere, en dan is dat en dan weer iets anders. Dat had ook te maken met de omstandigheden waarin dat volk zich bevond. Net zoals de prediking hier in de Ebenezerkerk van Barendrecht ook vanuit verschillende invalshoeken het woord van de Heere belicht. Catechismusprediking geeft aanleiding om allerlei onderwerpen aan de orde te stellen. De verschillende teksten in Gods woord geven aanleiding om verschillende dingen vanuit Gods woord door te geven en te laten klinken. En toch waren er ook een paar dingen altijd hetzelfde. En die vormden, als ik het zo zeggen mag, de kern. Dat was onder het Oude Testament ook van heel groot belang. Er waren, als ik het zo zeggen mag, vier dingen die een Israëlitische man, vrouw, jongen of meisje en jongere altijd weer zag. En ik hoop dat we die dingen allemaal onthouden. Want daar ligt eigenlijk de boodschap van Gods woord helemaal in opgesloten. Als nou die Israëlieten vanuit hun tent gingen naar de plaats waar ze moesten komen. Als ze die zilveren trompetten hoorden klinken in hun oor. Wat zagen ze dan als eerste? Het eerste wat ze zagen in de verte, dat was, te midden van al die grauwe tenten waar ze zelf in woonden, de tent der samenkomst, de tabernakel. Dat was het eerste. En daar zagen ze in, God wil wonen te midden van dit volk. Als ik het iets anders zeg, God zoekt nog zondaren. Dat is het eerste wat ze zagen. Alleen al die tabernakel. God wil nog wonen te midden van schuldige zondaren. En God zoekt zondaren. En opnieuw, er zullen een hele hoop Israëlieten geweest zijn voor wie dat heel gewoon was. Die daar helemaal niet bij stilstonden. Maar er zullen er ook zijn, en zijn ze er vanmorgen ook in Barendrecht? Zijn ze er hier in de kerk en onder degene die met ons meeleest? Bent u het? Ben ik het? Mensen die in grote verwondering hebben gezien, Heere, u zoekt nog zondige mensen. Tweede wat de Israëlieten zagen. Als ze dan kwamen bij de poort van de tent der samenkomst, dat was dat die tabernakel omgeven was door een hoge witte muur. Een muur die bestond uit koperen pilaren en daartussen waren, wij zouden zeggen, witte gordijnen, helder witte gordijnen gespannen. En die gordijnen die waren hoog, kinderen. Die waren 2 meter hoog. Ik denk niet dat er in Barendrecht veel mensen zijn die langer zijn dan 2 meter. Eigenlijk waren die gordijnen nog wel wat meer dan 2 meter hoog. Dat betekende dus, daar kon een mens niet overheen kijken. Dus dat was het tweede wat mensen zagen als ze bij de tabernakel kwamen. Het eerste aanblik was een tabernakel. Tweede, er staat een muur omheen. Oogverblindend wit. En daar ging ook een prediking van uit. Die muur, die witte muur, die preekte: er is een scheiding tussen die God die mensenkinderen zoekt en u. Er is een scheiding vanwege onze zonde. God is heilig en u bent onheilig. U staat van nature buiten. Dat was dus het tweede wat een Israëliet zag. En weer zeg ik, hoe verschillend zal dat zijn geweest in de harten van de Israëlieten. Er zullen er zijn geweest, die hadden daar helemaal geen enkele moeite mee. Ja, er was een muur. Maar er zullen er ook zijn geweest, en zo kunnen ze vanmorgen ook onder ons zitten, die schrijden in hun hart, die God misten, die God kwijt waren en daarmee alles kwijt waren. Als de Heere in een mensenleven gaat werken, dan gaat hij iets laten zien, toch, van wie hij is. Van wie ik ben en dat mijn zonde scheiding gemaakt heeft tussen God en tussen mij. En dat ik die scheiding niet overbruggen kan. Die kloof niet overbruggen kan. Maar als de Heere werkt in het hart, dan kan een mens dat niet onbewogen toezien. Dan gaat die God missen en dan kan die God niet meer missen. Dat zou het een zegen zijn als de prediking van het woord daarvoor gebruikt werd. In het leven van onze jonge mensen, in het leven van ouderen. Misschien ouderen van Barendrecht, misschien wel heel vaak als het ware bij de poort van de tabernakel gestaan. Heel vaak onder Gods woord geweest, heel vaak in zijn huis geweest, de prediking gehoord. Maar wat zou het een zegen zijn als je en nou eens voor het eerst iets van mag gaan zien. Als je ogen ervoor open gaan. Ik sta er buiten. En ik kan God niet meer missen. Als dat een roepen, een vragen geeft. Een verbinding aan de Heere geeft. Wat zou het, en laat ik dat ook zeggen. Wat zou het erg zijn als dat in het leven van onze ouderen helemaal niet aanwezig is. Als uw kinderen, als uw kleinkinderen, als de Heere u die gegeven heeft, daar helemaal nooit iets van zien of nooit iets van bemerken bij hun vader, bij hun moeder, bij hun opa of bij hun oma. Dat ze zouden moeten zeggen, mijn vader, mijn moeder, mijn grootouders, ja, die komen wel naar de kerk, maar het is alleen maar een gewoonte. Maar wat zou het een zegen zijn als ze zouden mogen zien, het gaat mijn vader en moeder, het gaat mijn opa of mijn oma echt om God. Het is hem om de Heere te doen. Dan ben je misschien helemaal geen bezittend mens. Dan ben je geen bezittend mens. Dan ben je missend mens. Maar als de uitgangen van uw hart naar de Heere zijn, als er in uw hart iets leven mag van wat we eerst willen gaan zingen. Uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis door haar smaak en hart en zinnenstrelen. 119, het 84ste vers. Als de Israëlieten werden samengeroepen, zagen ze zo zeker vier dingen. Het eerste, de tabernakel. God wil nog wonen te midden van een onheilig volk. Het tweede, maar van nature staan we er door eigen schuld buiten. En dan het derde. En wat zal dat een wonder zijn geworden en geweest voor degene die daar echt iets van besefte, dat ze buiten stonden. Dat ze naar recht buiten moesten staan. Dat ze zich er buiten gezondigd hadden. Maar het derde wat de Heere ook liet zien aan die Israëlieten. Hoe staat het er aan het slot van vers 3? Waar moeten ze vergaderen? Aan de deur van de tent der samenkomst. Dat was die grote brede poort van wel meer dan 10 meter breed. Die toegang gaf tot de tabernakel. En daar predikte de Heer het evangelie in. Daar predikte de Heer in dat er nu bij hem vandaan een deur geopend is voor mensen die zich naar recht buiten moeten weten. Die zich er buiten gezet, buiten geplaatst hebben. Die er ook buiten gezet worden. Maar de Heere heeft nog een poort geopend, een deur geopend, waar er van de kant van de mens geen poort en geen deur meer was. Dat was het derde. Dus het derde, die brede, die geopende poort, die waarde kreeg voor een mens die daar stond met een zucht in het hart en een verdriet in het hart. Heere, hoe zal ik toch ooit binnenkomen? En als ik dan de lijn even doortrek, als nu een mens, ook vandaag in het jaar 2021, als een mens toch voor het eerst vanuit zijn zielsverdriet, vanuit het gemis, is iets mag horen van die opening die er nu is bij de Heere vandaan. Die ruimte die er is bij de Heere vandaan. Als je nu met al je tranen en al je zorgen voor het eerst mag gaan horen van die geopende poort. Als je mag gaan horen, er is een plaats bij mij. Als je mag gaan horen wat de Heer Jezus in een van zijn gelijkenissen heeft gezegd. En nog is er plaats. En een zondaar mag dat geloven, niet alleen maar in het algemeen. Niet voor een ander, maar hij mag daar toch ook moed van uitvatten voor zichzelf. En hij mag er iets van geloof voor ontvangen om dat ook te geloven voor zichzelf. Nu is er nog een poort geopend voor zo'n zondaar als ik ben. O, wat wordt dan die plaats waar die zilveren trompetten naartoe riepen. Een kostbare plaats. Wat wordt het dan een dierbare plaats. Als je daar dan toch mag zien, ja dan kun je iets begrijpen van wat Psalm 27 zingt. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En als we gemeente van Barendrecht elkaar iets mogen toewensen, onze jonge mensen iets mogen toewensen en ieder van u iets mogen toewensen en onszelf, dan is het toch wel dat. Dat we daar iets van mogen zien. Van die geopende poort die er bij de Heere is. Tegen de achtergrond van die hoge muur. Die mij er buiten sloot en mij er buiten zette. Maar dat de Heere nog opening maakt waar ik het niet meer kan. En dan het vierde, en ik stip dat maar even kort aan. Het vierde en het laatste wat die Israëlieten konden zien op die plaats waar ze stonden, bij de poort van de tent der samenkomst. Dat was, en ook dat weet u denk ik wel, dat die poort van de tent van de samenkomst niet maar een opening alleen was, maar dat daar ook een voorhangsel in hing. En dat voorhangsel was helder wit, maar daar waren drie kleuren op aangebracht. Hemelsblauw, scharlakenrood en purperrood. Drie kleuren waar eigenlijk een prediking in lag van de komende Christus. Diegene door wie het nu mogelijk is dat er een poort geopend wordt. Want het is groot als je zien mag dat er een poort bij de Heere vandaan geopend wordt voor zo'n zondig mens als ik ben. En dat de Heere me iets laat zien, er is nog een plaats bij mij. Nou, als je daar iets van mag zien, dan kan blijdschap en verwondering, verootmoediging dat ook, maar ook blijdschap en verwondering het hart vervullen. Maar wat is nodig om dan ook te gaan leren in welke weg dat nu mogelijk is? Die hemelsblauwe kleur, alleen maar te danken aan het feit dat God vanuit zijn welbehagen zijn zoon zond naar deze wereld vanuit de hemel. En dat Christus zijn bloed wilde storten, zijn rode bloed wilde storten, de scharlakenkleur, dat is de bloedkleur, om schuldige zondaren vrij te kopen en te reinigen. En dat Christus een koninklijk ambt heeft, de scharlaken of de purperkleur, dat is de koningskleur, dat hij koning is en bij machten is om alle opstand en alle verzet en alle wederstand in het hart te verbreken. Die kleuren die daar werden aangebracht op de poort van de tabernakel. Dus die vier dingen, en ik zei u al, dat zijn vier dingen om te onthouden. De tabernakel, God wil wonen te midden van zondige mensen. De muur, ik sta er vanwege mijn zonde buiten. Hoe zal een heilig God en een onheilig mens als ik ben ooit bij elkaar komen? Die poort, dat God nu opening maakt waar er van de kant van de mens geen opening is. En de kleuren op die deur van de poort, die iets spreken van het werk van de Heer Jezus Christus. En laat het maar veel ons gebed zijn, jongeren, dat we iets van die dingen mogen leren. Van die dingen mogen leren voor ons eigen hart. Als de zilveren trompetten van de prediking je roepen onder het woord van God. Dan mogen we onze plaats dus ook echt nooit leeg laten. Niet als we in Barendrecht of in de omliggende dorpen in de Hoekse Waard zijn. Maar ook niet als we op vakantie zijn. Dan moeten we steeds trouw een plaats zoeken onder dat woord. En dan geeft de Heer het tenslotte, en daar moet ik heel kort over zijn, zie ik. Maar dan geeft de Heer het tenslotte die trompetten ook nog voor een andere reden. Vers 9. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Dus die trompetten dienen aan de ene kant om het volk te roepen. We zouden kunnen zeggen, dat gaat over de prediking van het woord. Maar die trompetten worden ook aan Israël gegeven, opdat het volk vanuit de nood tot de Heere zou roepen. Als u in uw land gekomen zal zijn, zegt de Heere. Het volk is natuurlijk nog in de woestijn onderweg naar het beloofde land. Als u daar komt, als u daar strijd moet leveren met de inwoners van dat land. En dat is gebeurd onder Jozua. En als u dan in de benauwdheid raakt, dan zult u diezelfde trompetten in de hand nemen. En dan zult u daarop blazen. Maar dan staat er zo nadrukkelijk bij met een gebroken geklank. Kijk, als de priesters daar stonden en ze bliezen om het volk bijeen te roepen, dan klonk er een aanhoudende klank, een lange klank. Maar als het volk in nood was, dan moest er naar de hemel geblazen worden met een gebroken klank. Korte, afgebroken klanken, die klonken als een dringend alarm naar de hemel. Vanuit de nood alarm blazen tot God in de hemel. En dat is een voorrecht, dat geeft de Heere vanmorgen nog. Het gaf de Heere aan dat volk van Israël. Geeft de Heere vanmorgen ook nog, als ik het zo zeggen mag. Die zilveren trompetten van het gebed, die worden u nog en die worden jullie nog voorgehouden. Opdat we ze zouden gebruiken om alarm te blazen naar de hemel. En om de Heere te vragen om alles wat nodig is voor het tijdelijke leven. Want de Heere zegt het, laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God voor het tijdelijke leven. Maar ook in geestelijk opzicht. Met een gebroken geklank. Alarm naar de hemel Ook als je niet bidden kan. Ook als de nood zo groot kan zijn in tijdelijk opzicht, gemeente, dat u geen woorden meer kunt vinden en u als het ware naast die Canaanese vrouw terechtkomt wat de woorden betreft en alleen nog maar kan zeggen: Heere, help me toch. Red me toch. Geef toch wat er nodig is, Heere. Tijdelijk opzicht, de Heere aanroepen om alles wat u ontbreekt, ook deze zondag. Alles wat nodig is voor je werk, alles wat nodig is als u alleen bent of als jij alleen bent, alles wat nodig is in je opleiding, alles wat nodig is in uw gezin, in uw huwelijk. Alles wat nodig is bij het ouder worden, alles wat nodig is als u naar het ziekenhuis moet. Klinkt er dan een gebroken klank van het gebed op tot de hemel? Heere, help toch. Daar nodigt de Heere nog toe uit. De Heere wil nog aangeroepen worden door zondige mensen. De Heere gaf die zilveren trompetten van het gebed aan een in zichzelf opstandig en een murmurerend volk. Hij gaf ze, als ik het zo zeggen mag, ook aan een volk dat voor een heel groot deel nog onbekeerd was. Toch kregen ze die zilveren trompetten in de handen gelegd. Roep mij toch aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en ge zult mij eren. Maar boven alles, gemeente, die geestelijke nood, die geestelijke benauwdheid. We hebben zo'n treffend voorbeeld van het hanteren van die zilveren trompetten, geestelijk gesproken, in Daniël 9. Dan is Daniël in de verootmoediging terechtgekomen. Weet u waar? Dat moet u ook nog eens lezen. Als een mens vanmorgen hier misschien zit en zegt: de Heer, ik kan me helemaal niet verootmoedigen. Ik kan helemaal die lage plaats niet vinden. Maar Daniël begint in hoofdstuk 9 bij de boeken. Bij de boeken van het woord. Toen merkte ik in de boeken. Dan leest hij daar over de belofte van God. Na 70 jaar zou ik het volk terugbrengen uit de ballingschap. En wat doet Daniël dan? Ook goed onthouden. Want als de Heere iets belooft en beloofd heeft in zijn woord, dan ziet u daar in de Bijbel altijd als het ware geloof op dat belovende spreken van de Heere reageert, een bepaalde reactie op. Nooit concluderen. Nooit redeneren. Dat doet godsdienst met een kleine g. Die zeggen: de Heer heeft het beloofd, dus hij zal het doen, dus het komt in orde en het gaat allemaal goed. Maar in de Bijbel leest u iets anders. God heeft het beloofd. En wat doet Daniël? Die zinkt ermee op de knieën en die zegt: o God, wij hebben het allemaal verzondigd. Wij hebben het allemaal verbeurd. Niemand van ons die er recht op heeft. U hebt het wel beloofd. Maar hier is een onwaardig volk en hier is een onwaardige Daniël. Maar zou u het willen doen om uw grote naamswil? En dan aan het einde van dat hoofdstuk, dan is het alsof Daniël de zilveren trompet tevoorschijn haalt en er alarm op blaast. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, doe het. En vertraag het niet om uw grote naams wil. Dan hoort u hoe Daniël alarm blaast op de zilveren trompet. En die zilveren trompetten, want die hebben wij natuurlijk in de letterlijke zin niet meer. Maar dat wil dus zeggen vanuit de nood bidden. En de Heere ootmoedig wijzen op wat hij zelf beloofd heeft. Dat. De Heere ootmoedig wijzen op wat hij zelf beloofd heeft. Zo heeft Daniël het gedaan. En de Heere geeft het aan jullie allen, aan ons allen, opdat die zilveren trompetten mogen worden gehoord en de Heer het waarmaakt. Wat hij zegt aan het slot van vers 9. Zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht des Heren uw Gods. En gij zult van al uw vijanden verlost worden. Amen. Gemeente, wij willen nu overgaan tot dat deel van de dienst waarin een 14-tal jongeren van de gemeente openbare geloofsbelijdenis hoopt af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad hen aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van hen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen we hen in de gelegenheid stellen om voor het aangezicht van God en in het midden van de gemeente hun ja-woord uit te spreken. Mag ik in verband daarmee jullie vragen om op te staan van jullie zitplaats? En te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften? Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig en eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Ten vierde, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn indien wat God verhoede mocht gebeuren, dat ge u in leer of leven kwaamt te misgaan? Wat is daarop uw antwoord? Gerda Cornelia Beukers. Gerine, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121, vers 2. Johanna Cornelia Brandwijk. Lianne, leid mij in uw waarheid en leer mij. Psalm 25, vers 5a. Cornelia Leontine de Bruin. Carolien, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Lucas 1, vers 37. Renate Emma Cabaret. Renate, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Daniel 2, vers 28a. Leendert Cornelis van Gelder. Leonard, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Psalm 86, vers 11. Jacoba Kranendonk. Jacqueline, en u vreest de Heere en dient hem in oprechtheid en in waarheid. Joshua 24, vers 14a. Rianne Maria de Geus. Rianne, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Psalm 139, vers 1b. Arie Krijgsman. Arie, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Psalm 32, vers 8a. Martijntje Krijgsman van Staveren. Maaike, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Psalm 32, vers 8b. Dirk Matthijs Oosterom. Matthijs, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Spreuken 3, vers 6. Willy Anne Kranendonk. Anne, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Genesis 18, vers 14a. Elisabeth Lodina van de Plicht. Lydia, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matteüs 28, vers 18b. Gilles van Winkel. Gilles, zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Jesaja 55, vers 6a. En Linda van Winkel Kranendonk. Linda roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Jesaja 55, vers 6b. Geliefde belijdenis, catechizanten en eigenlijk mag ik nu zeggen nieuw belijdende leden. Ik mag me nog met een kort persoonlijk woord tot jullie richten. En het is me een voorrecht dat ik dat deze morgen mag doen. Dat de Heer het ons heeft gegeven. Dat we in deze dienst bijeen mochten zijn. En dat de Heer jullie geeft dat jullie zojuist jullie ja-woord mochten laten klinken. Een ja-woord dat gehoord is door de mensen, door familie, ouders, grootouders die er nog zijn. Maar boven alles door de Heere. De Heere heeft dat ja-woord wat misschien wel achter in de kerk voor een aantal mensen niet verstaanbaar was. Dat geeft niet. Maar de Heere heeft dat ja-woord wel gehoord. Je hebt het dus boven alles tot Hem gezegd. En ik hoop dat er in jullie aller hart een gebed mag zijn. Heere, geef U mij wat nodig is om dat ja-woord gestand te doen. Een belijdenis doen is niet een eenmalige zaak. Dat is het wel in de kerk, dan zeggen we één keer ja. Maar als het goed is, komen deze dingen dagelijks terug in je leven. In je omgang met het woord van God. En dat is heel praktisch iets wat ik wil zeggen tegen jullie. Lees dat woord van God iedere dag biddend. Niet alleen maar als een zaak van gewoonte, maar lees het persoonlijk ook biddend. Heere, wil U het gebruiken voor mij. Kom trouw onder dat woord en onder de prediking van het woord. Het is een voorrecht dat de Heere opnieuw een dienaar des woords naar jullie gemeente zendt. We hebben er in het achterliggende seizoen ook meermaals om gebeden tijdens de belijdeniscategorisatie. En U geeft de Heer het. En laat er maar veel het gebed zijn. Heere, gebruikt U de dominee als hij komen mag ook voor mij, heel persoonlijk. Het was juist in de achterliggende tijd dat een van de leden van de gemeente hier in Barendrecht dat nog aan mij vertelde. Toen het ging over die vele jaren dat dominee Visser de gemeente mocht dienen. Toen hij intrede mocht doen, dat er het gebed was in zijn hart. Heere, wil U dat nou voor mij persoonlijk gebruiken? En de Heere heeft toen de prediking willen gebruiken tot waarachtige bekering. En de Heere werkt nog. Ik geloof dat het wijlen dominee van der End was. We hadden het er net even over in de consistorie. Een enkeling van jullie heeft, dacht ik, nog een preek van hem gelezen en er een verslag van gemaakt voor de belijdeniscategorisatie. Maar dominee van der End, die heeft dus gezegd bij een bevestiging van een predikant: ik heb nog nooit een boer gezien die zijn knecht stuurde naar een stuk land waar geen werk te doen was. En de Heere stuurt zijn knechten niet naar een gemeente waar geen werk te doen is. Er is nog werk te doen, ook in Barendrecht. En zal de Heere nu, jonge vrienden en vriendinnen, zal de Heere nu jou zien op de knieën met de vraag: Heere, wil U hier werken? In mijn hart werken? Want daar is nog zoveel werk te doen. Wil U het werken? Dat hoop ik, dat wens ik jullie toe. Laat er dan een trouwe omgang zijn met het woord van de Heere. Later zijn het gebed, de zilveren trompetten in je leven. Ook als je niet bidden kan. Hè? Ook als je geen woorden vindt. Maar de Heere kijkt naar het hart. Die kijkt niet naar mooie woorden. In mijn vorige gemeente had ik een vrouw en die zei: dominee, u zegt wel eens in de preek, dan moet je maar dit en dat bidden. En dan denk ik bij mezelf, die woorden zou ik onthouden. En dan kom ik thuis en dan ben ik ze alweer vergeten. Maar het komt helemaal niet aan op de woorden. Woorden kunnen zo opgepoetst zijn als wat op de kansel ook. Maar de Heere kijkt er dwars doorheen. De Heere kijkt naar het hart. En wat er nou niet is in je hart, wat we nou missen in ons hart, de Heere zegt: al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Vraag de Heere veel om. Laat je leven gestempeld mogen worden door het woord van God. Laat je dagelijkse leven, hoe we staan in deze wereld, hoe we omgaan met ons werk, met ons geld, met ons bezit, met onze naasten. Laat het iets zijn dat gestempeld wordt door Gods woord. En boven alles, wij zijn verblijd, ik ben verblijd met jullie belijdenis deze morgen. Maar wees er niet tevreden mee. Wees er niet tevreden. Het is goed om belijdenis te doen, maar belijdenis op zich, en dat weten we allemaal, dat hebben we vaak gezegd in het seizoen, belijdenis op zich maakt niet zalig. Wij hebben zo nodig het werk van God in ons hart. En laten we daar biddend veel om verlegen zijn, om dat te zoeken. Ik blik ook even terug op het seizoen. Het was een fijn seizoen, vond ik. Het was wel een beetje gestempeld door alle coronamaatregelen. En verschillende van ons gingen in quarantaine en de avondklok kwam erbij. En toen hebben we een deel van het seizoen via Teams, via de computer mogen doen. Ik wil Renate ook dankzeggen voor al het organiseren daarvan. Want dat kon zo dan doorgaan. En toch, ondanks die beperkingen die er waren, was het een open ontmoeting telkens weer. We konden met elkaar spreken. Jullie hebben je vragen gesteld. Ik vond het fijn om met jullie op te trekken. Echt waar. Ik vond het ook fijn om jullie een beetje te leren kennen. In de gesprekken en op de belijdeniscategorisatie. In die zin is het ook jammer als een seizoen voorbij is. Maar de Heer geeft dat wij boven alles het onderwijs zullen zoeken van Hem. Hij is de grote leermeester van wie de dichter het zegt. Hij zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. En laat dat veel jullie gebed zijn. Denk ook aan de ouders en aan de grootouders die getuigen mogen zijn van dit moment. Ik sprak een enkeling van u zojuist op het plein voor de kerk. Het is een voorrecht als uw kind, als uw kleinkind belijdenis mag doen. De Heere geven u ook wat nodig is als ouders, als grootouders. Hij gedenkt u en laat er ook bij u veel gebed mogen zijn. Voor uw kind, voor uw kleinkind, voor al onze kinderen. Gemeente, ontvang deze jonge mensen als leden in uw midden. Laat er ook zijn het omzien naar elkaar in de grote gemeente, dat er niemand vergeten wordt. Dat u meeleeft met elkaar zover dat mogelijk is. Maar boven alles elkaar veel opdracht draagt aan de troon van Gods genade. En dat dat ook mag gelden voor deze jonge mensen. We willen met hen en tot hen zingen van Psalm 90, 9e vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. En bij die knechten denken wij misschien allereerst aan Gods knechten in de ambtelijke dienst. Maar vanuit Psalm 90 wordt daar allereerst mee bedoeld. Degene die uitwendig onder het verbond gebracht werden als dienaren van de Heere. De Israëlieten. En trekt u de lijn maar door naar de gemeente. Laat uw werk in het midden van de gemeente blijken. En uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. De Heere geeft het ons als we het staande onze belijdeniscategorisanten willen toezingen. eindigen wij deze dienst met dankgebed. Heere, zo past het ons uw naam nog te erkennen voor wat u gaf. 14 maal klonk daar een ja-woord in het midden van deze gemeente. En Heere, geeft u dat dat eens een aansporing mag zijn, heel bijzonder ook voor diegenen die dat ja-woord nog niet hebben laten klinken. Er is niemand van deze 14 jongeren die het in eigen kracht kan vervullen. En daarom, Heere, geef u maar dat de zilveren trompetten van het gebed veel geblazen mogen worden. Er is niemand van ons, Heere, die in eigen kracht iets kan maken voor u. En daarom geef ons toch dat biddende leven, dat afhankelijke leven. En zou u een wonder van genade willen doen in ons leven. En waar u hebt gewerkt, wil u het zelf versterken en onderhouden, Heere. Gedenk zo, zegen uw woord, pas het toe. Wees met ons in het verdere van deze dag. Heere, gedenk onze jonge vrienden en vriendinnen. Houd u ze vast, Heere. Bewaart u ze onder uw woord tegen alle aanvallen en verzoekingen van deze wereld en van de duivel. Bewaar ze. En boven alles leer ze en bekeer ze door uw woord en door uw geest. Heere, schenk het ons allen in de vergeving van onze zonden. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers, is onze slotzang. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.
Vader, dat had, als er twee schriftlezingen zijn, hoe kom ik nou, dan moet hij ze eigenlijk allebei, of doet hij dat niet? Nou, dat komt zo, je vader controleert het nog wel even. Ik doe er even een dingetje. Ja. Nou, wacht op Psalm, dan weet ik ook nog. 84 plus 6.
Nee, dat is een dorstig dienst. Oh, het geluid staat aan. Petrus. Even kijken.